Zullen we samen een gedeelte gelezen uit de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 9 vanaf vers 11, daar staat het volgende geschreven. Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen, onder het eerste verbond de geroepenen, de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament, toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken, wol en hyssop, en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij eveneens met bloed. En nagenoeg, alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. Want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot een heil verwachten. We staan vanavond stil bij hetgeen wat onder andere staat in vers 12, dat hij een eeuwige verlossing verwierf. Om even de inleidingen te doen, beginnen we eigenlijk bij de kleine profeet Habakkuk. In Habakkuk 2 vers 4 staat: maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En nu is het heel bijzonder dat er drie brieven in het Nieuwe Testament geschreven zijn die alle drie deze tekst citeren. En elk Bijbelboek laat zien een onderdeel van hetgeen wat Habakkuk heeft geschreven. En Habakkuk moest het schrijven op een heel groot bord, dus het is ook niet zomaar een tekst om zomaar te zeggen, maar het moest zichtbaar zijn voor iedereen. Romeinen 1 vers 17, haalt als eerste die tekst aan en het gaat over de rechtvaardige. Als je de brief aan zijn in de Hebreeën in zijn geheel leest, dan kun je daaruit leren dat wij gerechtvaardigd zijn op grond van geloof. Zoals Romeinen 5 vers 1 zegt. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Maar als je gerechtvaardigd bent, wat is dan de volgende stap? Dat je gaat leven. En dat staat onder andere in de brief aan de Galaten. Galaten 3 vers 11 haalt het aan. Want wat zegt Galaten 2 vers 20? Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En het bijzondere is dat de derde brief die Habakkuk 2 citeert, is de brief aan de Hebreeën. Dat lezen we in Hebreeën 10 vers 39. Want waar gaat het in de brief aan de Hebreeën over? Geloof. Eén hoofdstuk van de Hebreeën, hoofdstuk 11, is daaraan gewijd. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. Dat brengt ons tot de volgende conclusie, dat ook de brief van Paulus, of de brief aan de Hebreeën, geschreven is door Paulus. Zo moeilijk is dat eigenlijk niet. Want velen maken er hele theorieën over en zeggen van ja, wie heeft dat nu geschreven? Zijn naam staat er niet in. Nee, nou dan is het erg moeilijk. Maar goed, dat heeft te maken met het Gods woord bestuderen. En dan zie je dat Habakkuk eigenlijk de oplossing geeft van dat zogenaamde probleem. Er zijn nog veel meer dingen over te zeggen, maar meer wil ik daar niet over zeggen. Als we vervolgens even gaan kijken naar de brief aan de Hebreeën, dan zien we naar de volgende indeling, eigenlijk in drie gedeelten valt het uiteen. Het laat zien dat de Heer Jezus Christus de nieuwe en levende weg is. Het laat steeds zien in de eerste zeven hoofdstukken dat hij groter is, meer is dan de engelen als eerste. Groter is dan Mozes. Groter is of meer is dan Jozua. En een grotere, hoger priester dan Aaron. En dan hoofdstuk 8 en 9, en hoofdstuk 9, daar staan we vanavond bij stil. Dat gaat over Golgotha. Hetgeen waar we vanavond bij stilstaan, datgene wat de Heere Jezus heeft gedaan hier op aarde. Waar sprake is van een nieuw en een beter verbond. Met betere beloften. Een beter heiligdom, het allerbeste offer, het offer wat zoveel beter is dan al de offers die gebracht werden ten tijde van het Oude Testament. En het heeft ook veel betere resultaten. Want we hebben gelezen vers 11 en vers 12, daar staat maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Een eeuwige verlossing heeft hij tot stand gebracht. Hij is gegaan in de volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt, niet zoals het beschreven wordt in het boek Exodus, waar Mozes een beeld kreeg door de Heere zelf hoe hij de tabernakel moest inrichten. Niet van deze schepping, staat er. Het is niet van deze wereld. Dit plaatje probeert dat een beetje tot uitdrukking te geven van datgene wat in de hemel waarschijnlijk zichtbaar is, de troon van God, waar hij naartoe is gegaan om die eeuwige verlossing tot stand te brengen. Het is als eerste, kun je zeggen, door zijn eigen bloed. Dat is het eerste. En hij is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, het ware heiligdom in de hemel. Na een eeuwige verlossing verworven te hebben. Een eeuwige verlossing. Dus hetgeen wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha, vaak wordt dan gedacht van, nou ja, dat is allemaal een samenloop van omstandigheden en ja, dat liep toch allemaal niet zo best af, want uiteindelijk stierf hij. Nee, dat was niet een samenloop van omstandigheden, het was precies op dat moment, in die tijd, van tevoren bepaald door de Heere zelf, dat dat zou gaan gebeuren. Niet de samenloop van omstandigheden, niet van, ach, wat jammer allemaal, het gaat allemaal mis. En ja, wat kunnen we er nu aan doen? Nee, dat was de situatie niet. Zoals de Heer Jezus gekomen is, wat we in Galaten 4 lezen. Hij is gekomen in de volheid van de tijd. Sterker nog, als je het boek Daniël zou lezen, Daniël 9, want de week daarvoor maakte de Heer Jezus zichzelf bekend als de koning rijdende op een ezel. En dat de Heer Jezus ook verzucht, och, dat je toch deze tijd mocht verstaan. Maar hoeveel mensen die in die tijd leven, hebben dat verstaan? Als je gaat kijken naar het kruis, hoeveel van zijn discipelen stonden daar bij het kruis? 1. Alleen Johannes? Waar was de rest? En dat je het niet aan kunt zien, dat snap ik best. Maar het geeft wel aan, ze waren totaal verslagen. De discipelen die meer dan 3 jaar opgetrokken waren met de Heer Jezus. Ook zij begrepen niet wat er op dat moment gebeurde. Eeuwige verlossing heeft de Heer Jezus aangebracht. En dan zou je kunnen afvragen van ja, wat is dan eigenlijk precies het moment dat dat ging gebeuren? Want als je leest in Johannes 20 vers 17 de staat, waar Maria daar in de tuin is, waar de Heer Jezus was begraven en op zoek is naar het lichaam van de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus tegen Maria, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Dat was dus het moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En heel bijzonder is als je daarover nadenkt, het eerste wat de Heer Jezus heeft gedaan, hij heeft gesproken met Maria. Nog voordat hij naar zijn vader ging. Voordat de eeuwige verlossing werd aangebracht in de hemel zelf. Wat een bijzondere plaats neemt Maria in het evangelie van de Heer Jezus. En ook als een paar dagen later, daar de Heer Jezus loopt met die twee broeders uit Emmaus, dan zegt hij tegen hun in Lucas 24, vers 25 tot 27. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? En te beginnen met Mozes en alle profeten, legde hij hen uit wat in al de schriften over hem stond. Hoe staat het met uw hart? Is dat misschien ook een beetje traag? Bij mij was het omgekeerde de situatie. Afgelopen periode, mijn hart sloeg veel te snel. Dat is dus niet goed. Maar te traag slaan is zeker niet goed. O onverstandigen en tragen van hart, in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken. Want hoeveel wordt er wel niet gedebatteerd over Gods woord? Je moet het zus lezen, je moet het zo lezen. Nee, dat staat er wel, maar bedoel iets anders. Hier staat in het geloven van alles. Dus het betekent dat Gods woord simpelweg Gods woord is. God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. De mens is zo makkelijk in zeggen van ja, dat snappen we niet, slaan we maar over. Juist als je het niet snapt, ligt daar voor jou de uitdaging om te onderzoeken wat wordt ermee bedoeld. Dus wees daar blij mee. Spring in de lucht bij wijze van spreken. Zeg halleluja, van ik snap iets niet. Want dan wil de Heer jou iets duidelijk maken. Moest de Christus dit niet lijden? Als we dat lezen in Jesaja 50 vers 6, dan staat er, mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. En mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Hoe zou u dat doen? Als je daar gegeeseld wordt. En dat is niet van een klein klapje op de rug. Dat waren een houten stok met een leren riem met allerlei puntjes daarin. En die puntjes die werden keihard op je rug geslagen, zodat jouw rug helemaal open lag. En dan zegt de Heer Jezus, mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen. Probeer dat eens in te denken. Hij heeft het vrijwillig gedaan. En hij zegt van mijn wangen, nou de Heer Jezus had een baard, dat blijkt hieruit. Ze hebben de baard uitgetrokken. We zitten hier niet zo heel veel met de baard. Maar als je een baard hebt en dat wordt keihard van je lichaam getrokken, betekent dat ook je hele onderste gedeelte van je gezicht open ligt. En mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel, want ze hebben letterlijk op de Heer Jezus gespuugd. Laten we maar even opzoeken wat er in Jesaja 53 staat. Want ook dat geeft het zo duidelijk aan wat de Heer Jezus heeft ondergaan. Het lichamelijke lijden. Het lijden, haast niet uit te drukken, zeg maar, wat er is gebeurd. En wat ook niet eenvoudig was. Zeker niet. Maar je zou nog kunnen zeggen van ja, dat kan ieder mens, kan dat overkomen. Jesaja 53, beginnen we te lezen bij vers 2. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing wat de Heer Jezus vrijwillig heeft ondergaan. Dat deed hij voor u. dat deed hij voor mij. Onvoorstelbare grote liefde is daar zichtbaar op datgene wat gebeurde toen de Heer Jezus gevangen werd genomen. Bespot, veracht werd, gegezeld werd, geslagen werd, gespuugd werd. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Er werd nog eens een keer met een stok opgeslagen. Dus ook zijn bloed drupte, om zo maar te zeggen, van het bloed. En als hij staat, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Als je daarover nadenkt, wat hij gedaan heeft, uit liefde voor u, voor mij. Want wij hadden daar allemaal moeten hangen op dat kruis van Golgotha. Onze overtredingen, onze ongerechtigheden, dat is de mens van nature. Als we verder lezen in Hebreeën 9, dan vers 14. Laten we vers 13 ook maar even lezen. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Als we dat lezen in het Oude Testament, wat op de grote verzoendag werd gedaan door de hoge priester, die mocht eenmaal per jaar in het heilige der heiligen komen, waar de ark van het verbond was. Je ziet het hier, de twee cherubs die kijken op de verzoendeksel, op de genadetroon. En dan mocht daar de hoge priester komen, één keer per jaar. Maar dat was een heel ritueel, dat was niet hij mocht er zo even naartoe. Nee, hij moest de offers brengen voor zichzelf. En vervolgens moest hij dan een offer brengen en hij moest het bloed sprengen, je ziet dat druppeltje daar vallen om zo maar te zeggen, op het verzoendeksel. Dat mocht hij ook niet doen in die prachtige kleding die hij had, zijn prachtige gewaad wat hij had, wat onderaan belletjes had en granaatappels. Hij moest zijn kleed afleggen. Je zou eens kunnen zeggen, hij stond in zijn hemd. Hij wit. Maar het was een onderkleed. En zo mocht hij naderen in het aardse heiligdom. Maar de Heer Jezus is middelaar geworden van een nieuw verbond. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer gebracht heeft, een offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hoe staat dat met uw geweten? Of bewustzijn, zoals de MBG zegt. Hoe is uw leven? Is uw leven met vol van dode werken, zoals hier staat? Ons bewustzijn reinigen van dode werken. Als je kijkt naar je eigen leven, hoe wandel je dan met hem? Dienen wij de levende God. De weg, voor alle duidelijkheid, is vrijgemaakt. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Er staat in vers 15, en daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat, nu hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Hij is de middelaar van een nieuw verbond. Tot verlossing van de overtredingen. Elke zonde die u gedaan hebt, elke zonde die ik gedaan heb. Hij heeft de eeuwige verlossing tot stand gebracht. Dat is vergeven door het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat staat er dan? Dat is er misschien makkelijk overheen. De geroepenen, de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Een eeuwige erfenis. Staat u daar wel eens bij stil? We kunnen misschien nu op aarde wat bezittingen hebben, maar dit is heel iets anders. Dit is een erfenis die eeuwig is. En daar mag u in delen. Wist u dat? Want die eeuwige erfenis, daar kunnen we voor lezen onder andere in Titus. Titus 3 vers 5 tot 7, daar staat: heeft hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze Heiland, opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven. Op het moment dat je een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus, erkent dat jij een zondaar bent en dat Hij alles heeft volbracht. Dat je dat uitspreekt, beleidt voor Hem. Dan ontvang je eeuwig leven. Dan ben je een erfgenaam geworden. Of zoals 1 Petrus 1 vers 3 en 4 zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u. Erfenis in de hemelen. Dit plaatje geeft dat nog even aan. De mens. Zonde, schuld. Geen levensdoel. Gescheiden van God. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Die heeft de weg vrijgemaakt om bij de Heere God te komen. Er is vergeving van zonden. U krijgt eeuwig leven. U hebt een relatie met de Heer Jezus. En de vrede van God is in je harten gelegd. Onvoorstelbaar. Dan staat in vers 16, want waar een testament is, moet er noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is. Daar het nog geen gevolg heeft zolang de erflater leeft. Ik denk dat we dat allemaal weten. Als je ooit eens een keer te maken hebt met het overlijden van ouders, en daar is nog iets overgebleven, dan krijg je te maken met een testament. Maar wat heb je aan een testament bij leven? Ja, tegenwoordig kan dat trouwens ook, hè, testament bij leven. Dan wordt er ook al enigszins uitvoering aan gegeven. Maar eigenlijk heeft het pas echt uitwerking op het moment dat iemand is gestorven. Vandaar dat het ook noodzakelijk was, dat wil ik heel sterk even benadrukken, dat de Heer Jezus moest sterven. Zoals hij dat zei tegen die Emmausgangers. Moest de Christus, dat hij moest sterven. Als mens is hij gestorven. Staat in vers 18. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken, wol en hyssop, en hij besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Want als je gaat nadenken over het bloed in je lichaam, dan heb ik opgezocht van wat is nu eigenlijk de betekenis van het bloed wat in jouw lichaam is. Bloed vervult veel noodzakelijke functies in het lichaam. Transport van zuurstof en voedingsstoffen. Verdediging tegen ziekteverwekkers. Bloedstolling en warmtegeleiding. Bloed is voor de mens van levensbelang en kan alleen door het lichaam zelf worden aangemaakt. Ook als je in een ziekenhuis komt en er wordt een onderzoek gedaan, wat wordt dan gedaan? Er wordt bloed afgenomen en bekijken van wat is er aan de hand in jouw bloed. De eerste keer dat we lezen van bloedstorting lezen we in Genesis 4 vers 10, toen Kaïn zijn broer Abel had doodgeslagen. Want wat zegt de Heere God tegen Kaïn? Wat heb gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Is dat niet wonderlijk? Zeggen van bloed loopt toch gewoon van je lichaam af en komt in de aarde terecht en dat is het dan. Zo simpel is het dus niet, hè? Het roept tot mij van de aardbodem. Als je gaat nadenken over datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat Hij zijn bloed heeft gestort. Dat bloed heeft de eeuwige verlossing tot stand gebracht. Want al het bloed wat er gevloeid was, van al die offers die er gebracht waren, niets nam het probleem van de zonde weg. Verder lezen in vers 23, er staat: noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeelding van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen. Ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. De Heer Jezus heeft zijn bloed laten zien in het ware heiligdom. In de hemel zelf, om te verschijnen voor het aangezicht van God. En er staat er zo mooi achter, voor wie? Voor ons. Moet je eens over nadenken. Toen de Heer Jezus bij zijn Vader in de hemel liet zien, het bloed is gestort, dacht hij ook aan u en ook aan mij. Dat heeft hij voor ons gedaan. Onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Van het datgene wat hij hier op aarde heeft gedaan. Wat dat uiteindelijk in de hemel tot stand heeft gebracht. Een eeuwige verlossing. Hij is nu voor het aangezicht van God voor ons. En dat past zo mooi bij wat er in Hebreeën 10 staat. Als je even een bladzijde verder erbij pakt, dat is vanaf vers 19, daar staat. Daar weer dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis Gods hebben. Laten wij toetreden met een waarachtig hart. In volle verzekerheid des geloofs. Met een hart dat op besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven. Om elkaar aan te vuren. Tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoond zijn. Maar elkaar aansporen. En dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Nou, en die dag zien we naderen. Het moment dat de stem zal klinken, het commando, klimt hierop, is aanstaande. We zien die dag naderen dat de Heer Jezus de gemeente gaat thuishalen. Maar nu hebben we al volle vrijmoedigheid. Niet een beetje van, nou ja, het zal eens een beetje meezitten en we doen eens een beetje dit en een beetje dat. Nee, volle vrijmoedigheid. En waar hebben we volle vrijmoedigheid voor? Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hij heeft dat tot stand gebracht op het kruis van Golgotha. Dat we zo mogen naderen tot de troon van de genade. Zo mogen naderen tot de Vader. Met volle vrijmoedigheid. En dan staat er ook zo mooi, laten wij toetreden met een waarachtig hart. In volle verzekerheid des geloofs. En laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want er zijn ook gelovigen die dat niet doen. Die dat geloof niet vasthouden. En er ligt een taak voor ons. We hebben gelezen in vers 24. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hij heeft alles voor u gedaan. Alles. Niet een klein beetje, niet ongeveer, niet zo, nou het kan misschien beter. Nee, alles heeft hij gedaan. Hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven. Hij heeft zijn bloed vrijwillig gestort. Hij heeft zijn rug gegeven aan degene die hem sloegen. Hij heeft zijn baard gegeven aan degene die de baard hebben uitgerukt. Dan tot slot, datgene wat er staat in de laatste versen. Daar staat in vers 24, laten we daar maar even vanaf gaan lezen. Dat hadden we al gezien natuurlijk. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen, en ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. Want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinden der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Door zijn offer de zonde weg te doen. Eens voor altijd heeft de Heer Jezus dat gedaan. Hij heeft het gedaan op de heuvel Golgotha. We zien daar het kruis en daar staat er zo mooi achter wat de Heer Jezus riep aan het kruis. Tetelestai. Het is volbracht. Alles is betaald. De straf die rustte op de mens nadat Adam had gegeten van de verboden vrucht, van de boom der kennis van goed en kwaad, toen de zonde in de wereld kwam, heeft de persoon van de Heer Jezus Christus opgelost. Hij is de weg van gehoorzaamheid gegaan. Hij heeft de wil van de Vader volbracht. In alles. En naast het lijden wat er was, was daar nog die 3 uur duisternis. Waar de Heer Jezus uitriep, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In die 3 uur diepe duisternis werd de zonde van de mens gelegd op de Heer Jezus Christus. Nergens anders spreekt de Heer Jezus over mijn God, hè, dan alleen daar. En datgene wat daar gebeurde, in die 3 uur duisternis, zullen wij nooit kunnen begrijpen. Want daar droeg de Heer Jezus de straf van de zonde. En de straf van de zonde, dat is de dood. Dat staat in de laatste verse die we gelezen hebben. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot een heil verwachten. En dat spreekt van het moment dat zijn voet zal staan op de Olijfberg. Dat heeft dus niet te maken met dat wij worden opgenomen, de Heere tegemoet gaan in de lucht. Nee, dan zal het volk Israël rouwklagen, zoals dat in Zacharia 12 staat. Hij wordt dan gezien zonder zonde. En het bijzondere is, weet je wat het bijzondere is? Zo ziet de Vader ook u aan, mij aan, zonder zonde. Onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Kunnen we dan niet meer zondigen? Jazeker kunnen we dat. En wat moet je dan doen? Je zonde belijden. Laten we dat als allerlaatste gelezen, dat staat zo mooi in de eerste Johannesbrief. lees even vanaf vers 7, er staat, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, en de waarheid is ons niet. Indien wij onze zonden belijden, uitspreken, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Fantastisch. Wat heeft de Heer Jezus allemaal wel niet gedaan? Het is haast niet in woorden te schetsen zoveel hij voor u heeft gedaan. En daar komt dan altijd de vraag bij, wat doet u daarmee? Staat ons leven steeds in het teken van de persoon van de Heer Jezus Christus? Of leven we ons leven op onze eigen manier? Want dat is uw verantwoordelijkheid. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft u eeuwig leven gegeven. Uw zonden zijn vergeven. En mogen straks, als we hem tegemoet gaan in de lucht, voor altijd bij hem zijn. En dat is uw opdracht, uw taak, om te wandelen, te leven zoals hij dat wil. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Hij heeft de eeuwige verlossing tot stand gebracht. Amen.